Goedemorgen en heel hartelijk welkom op dit vroege tijdstip bij Hour of Power. We zijn hier in kerstsfeer en zometeen ook in de Crystal Cathedral. En iedere kijker, jong en oud, van harte welkom. We hebben mooie verhalen, onder andere van Steve Scheibner. Hij was ingepland om op de vlucht van American Airlines op 11 september te vliegen naar New York. En om een of andere reden werd hij niet ingezet. En waarom? Dat begrijpt hij nu en daar vertelt hij over. Want het vliegtuig waar hij op gepland stond, boorde zich in een van de Twin Towers. De jonge dominee Schuller spreekt over Simeon. En Simeon keek uit naar de belofte waarvan hij wist dat het ook zou gebeuren. De komst van de Messias, de komst van het kerstkind. En Greg Buchanan speelt op de harp in de Crystal Cathedral. Hij is een zeer bekende harpist. En dan hebben we tenslotte nog een zanger die vroeger in Santana zong en nu Away in the Manger zingt. Wat bijzonder. En onze gast bij Hour of Power won met verve en met glans het bekende televisieprogramma Premier Gezocht. En Gor, goedemorgen.
Goedemorgen.
Je komt uit Armenië.
Ja, klopt.
Wat zeggen jullie in Armenië met de kerstdagen?
Snorhavor, Amanor, Jefsurp Tsenunt.
Je bent het nog niet verleerd. Ik denk dat het gezegende kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar betekent. Maar wij gaan ook met jou praten wat de kerst voor jou betekent.
Ja.
Ook over het winnen van dat mooie televisieprogramma. En wat jouw dromen zijn als jonge arts hier in Nederland. Ja. Fijn dat je er bent.
Voorrecht om te zijn.
Wederzijds. En wij gaan eerst naar de Crystal Cathedral.
From Southern California, welcome in the Christmas season on the Hour of Power. With special guests and a special message from Bobby Schuller. Discover America's television church as the face and voice of positive Christianity to the world.
This is the day the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it.
Please be seated. I'd like to read to you these familiar words from the Christmas story from Luke 2. Now there were in the same country shepherds living out in the fields, keeping their watch over the flocks by night. And behold, an angel of the Lord stood before them, and the glory of the Lord shone around them, and they were greatly afraid. Then the angel said to them, "Do not be afraid, for behold, I bring you good tidings of great joy, which will be to all people. For there is born to you this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. And this will be the sign to you. You will find the babe wrapped in swaddling clothes, lying in a manger." And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host, praising God and saying, "Glory to God in the highest, and on earth peace and goodwill toward men."
Thank you for having me.
Well, we're so glad to have you, Greg. And of course, you can get Greg's CD at the Welcoming Center. It's called Sharing Christmas. My guest today is Steve Scheibner. And when Steve went to bed on September 10th, 2011, his bags were packed and he was ready to fly. He was scheduled to be the pilot on an American Airlines flight the next day. When he awoke the next morning, he was informed that a rare last-minute substitution took place, which meant someone else would pilot that airplane. Would you welcome with me this morning, Steve Scheibner. So, Steve, I mean, this is such a compelling story, and I'm actually surprised I've never heard it before. But starting from what I just read, September 10th, the day before the tragic event in New York City, you were scheduled to fly a very special plane, and it was canceled. Tell us a little bit about that.
Right. I was originally scheduled to be the co-pilot on American Airlines Flight 11. And Flight 11 was the very first airplane that was hijacked that flew into the first World Trade Center. And through a set of circumstances, the evening before, I was bumped from that flight by a more senior pilot. I didn't actually find out that I had been bumped until the next day. I was expecting to go to work on the 11th to fly American Airlines Flight 11, but their crew scheduling at American Airlines usually calls and they confirm an assignment. So I actually saw my name in the computer on that flight, but they never called to confirm it. Later on, I put it all together that somebody else had bumped me off that flight.
Unbelievable. Yeah. And so of course, that was the first plane that went in. I remember when all of this happened, I was in college, and I remember when the first one hit, everybody thought it was an accident. What were you thinking that day and that morning? And what was happening to you when
Sure.
you were not on that plane?
Well, on September 11th, now, I didn't get the assignment. And Yeah. so that morning, I got up and I had the day off, essentially. I didn't know what I was going to do. And I was doing some work on the Navy base that day. And so I put my Navy uniform on, went down to the base and was working on a project. I began to watch it on television like everybody else did. And they were starting to talk about American Airlines and United Airlines, and I thought I probably know the people on those flights. I had actually packed my bags the day before to go to that flight to Los Angeles. I had told my wife I was going. That's how confident I was that I was going to get that trip. And it didn't happen. And so while I'm watching it on September 11th and it's all kind of unwrapping in front of me, I'm looking at it like everybody else. It didn't click with me until later that day that was the flight I was supposed to be on. But when I went back in to look for the names, the screen came up in front of me, and where I had seen my name the day before, my name was now erased, and all it said was sequence failed continuity, which means that the airlines, the flight never made it to its destination. And when I got that visual look at the screen where my name had been the day before, I was just overwhelmed. I still am. After all these years, there's no words to describe that moment.
How has that changed your worldview, your faith, your philosophy? Has it? I mean,
well, it's impacted it profoundly. And I know what it's like to have somebody die in my place, not once, but twice. Tom, the pilot who bumped me off that flight that day, did not die for my sins. And he'd be the first person to tell you that because Tom had a solid testimony of faith in Jesus Christ. But the other who died in my place was far more significant. The Lord Jesus Christ hung and bled and suffered on a cross to pay a price that he and he alone was uniquely qualified to pay. That fact, that truth alone has profoundly changed the direction of my life. I live every day now with a sense of purpose and a sense of urgency. I travel around the country now. I'm in a different pulpit every Sunday, mm-hmm. sharing the message of what it means to live on borrowed time.
You're doing a lot to change the world with this Amen. Thing that God's given you. If you had one thing, I mean, you have millions of people listening to you
Sure.
around the world, and you speak a lot. What's the one thing that you would want to tell people listening?
Well, the days are getting short, and we need to live like we're living on borrowed time. Stop with that someday saint mentality of I'll get to it tomorrow.
Yeah.
Today is the day of the Lord. And that's really a powerful message for people. Today is the day of the Lord. Whatever it is that God wants you to do with your life, get on with it.
And, of course, we say that every Sunday. This is the day the Lord has
Amen.
Made.
Amen.
Thank you, Stephen. We'll remember to do that, to take every day as though it was on borrowed time and learn to live for Christ today. You've blessed us, Steve. Thank you so much for coming, and we appreciate you.
Thank you very much.
For a bed,
Gaur Kachikyan is iemand die ook een multitalent is. Hij heeft een theaterprogramma. Hij is arts. Hij won het televisieprogramma Premier Gezocht. Hij is een bekende spreker. Gaat zondag voor in kerken. Komt uit Armenië en zocht hier met zijn ouders asiel. Maar laten we eerst eens gaan kijken naar deze opmerkelijke jongeman, nog maar 26, hoe hij dat spannende tv-programma Premier Gezocht overtuigend won.
Dit is Premier Gezocht.
Mijn naam is Gor, 25 jaar, geboren en opgegroeid in Armenië, zesdejaars geneeskundestudent in Amsterdam. En juist in deze tijd is positief denken en eenheid zeer belangrijk. En daarom sta ik voor meer geloof in Nederland.
Goedemorgen. Ik heb me ook verheugd om jou in het programma te mogen begroeten. Want ik heb toen dat programma gezien en ik dacht, tjonge, dat een Armenier dat prachtige onderdeel van televisie, namelijk Premier Gezocht, wint.
Ja, dat is sowieso ongelooflijke voorrecht was het om mee te doen. En het feit dat je als eerste generatie allochtoon, als ik het zo mag zeggen, ja, eigenlijk zo ver kan komen, dat is gewoon mooi. Dat is gewoon fantastisch. Ja.
Waarom denk je dat je gewonnen hebt?
Oeh, dat is een goede vraag. Ik denk in de eerste instantie omdat mensen hebben gezien dat ik echt geloof wat ik breng. In de zin van, ik sta erachter en dat is geen spel voor mij. Hè. Mijn visie op het leven, dat is gewoon wie ik ben. Dat is belangrijk. En omdat ik spreek uit ervaring. Ik heb veel mogen zien in mijn korte levensjaren, zeg maar. En als je dat meeneemt in je overtuigingen, dan is dat heel sterk.
Ja. Nog even terug naar Premier Gezocht en het winnen daarvan. Want jij koos ongeveer het meest omstreden, moeilijkste onderwerp om over te debatteren.
Abortus, klopt. Ik heb toen uiteraard de stelling ingenomen dat dat verboden moet worden. Maar ik heb dat niet verdedigd vanuit het geloof, vanuit de Bijbel. Maar ik heb het puur verdedigd vanuit ons mens zijn en als arts. En de grap is, als je de discussie ook zo aangaat, dan sta je veel sterker tegenover niet-gelovige atheïsten, liberalen, noem het maar op.
Je bent geboren in Armenië. Als jongen kwam je met je ouders naar Nederland om asiel te vragen. Jullie gingen op Texel wonen.
Ja.
Ouders uit Armenië in een totaal andere omgeving op een eilandje in Nederland. Hoe was dat?
Het was een bijzondere ervaring. Wij kenden niemand, wij wisten niks van het land. Dus het was ook wel eng en spannend. Maar op een gegeven moment ga je toch proberen om het beste van te maken. Dus wij begonnen vanaf dag 1 van, joh, hoe kunnen we iets betekenen hier? Hoe kunnen we nuttig zijn? Wij willen niet zielig in een hoekje zitten huilen, maar we willen meedoen. Dus gewoon naar school en zo proberen een leven op te bouwen.
Nou leeft het beeld bij veel Nederlanders en ook de angst. We krijgen heel veel mensen die hier naar ons land komen, economische vluchtelingen, bijvoorbeeld nu de Syrische vluchtelingen. En ja, die nemen eigenlijk een stukje van onze welvaart weg. Ze integreren niet in onze samenleving. Maar van jou hoor ik dat dat anders is. Hebben we een verkeerd beeld? Een angstbeeld?
Nou, kijk, het lastige met dit soort dingen is dat je beide gevallen hebt. Hè? En het verschilt ook per volk wat binnenkomt. Bijvoorbeeld Armeniërs zijn uit zichzelf een volk wat altijd bouwt en wat creëert. Wij houden niet van parasitisme, zeg maar. Wij werken het liefst wel mee aan onze eigen ontwikkeling. Dus het wisselt per volk, denk ik. Maar om nou over het algemeen te zeggen dat alle allochtonen inderdaad een last zijn, dat is absoluut een verkeerd beeld. Want onder andere ik, maar velen met mij, die bouwen veel harder aan de samenleving dan menig Nederlanders.
Ja, zo. Ja, het is ook een uitspraak.
Ja. Ja, maar dat gebeurt wel. Ja. Dat gebeurt wel.
Hoor, je bent 26, je bent arts, je doet theater, je spreekt op zondag in kerken, je leidt mensen op om coach te zijn en bekwaamheid in het spreken te ontwikkelen. Je wilt de politiek in. Waarom zo'n allesdoenertje?
Nou, alles is een middel tot het doel die erachter is. En mijn doel is het bouwen van het Koninkrijk van God. Alles wat in me is, alle talenten die ik heb, wil ik daarvoor inzetten. En daarvoor kies ik bepaalde middelen. Dat theater is echt een manier om het evangelie dicht bij mensen te brengen. Ik heb geen ambities om theatermaker te worden, sterker nog, dat is totaal niet zo ik. Maar ik doe het, en het lukte ook nog eens, puur om het evangelie bij mensen te brengen.
Oké, ga je in de reden vallen? Ga jij eens een stukje theater doen, waardoor je het evangelie dichter bij mij brengt? En natuurlijk die honderdduizenden kijkers van Hour of Power.
Maar dan geef eens een onderwerp, geef eens een thema. Of
Jezus in de woestijn.
Ah man, kom op, dat is gemeen. We hebben hier geen ruimte. Ik hou van ruimte. Dan zou ik...
Ik geef je de vrije hand. Doe een stuk wat je zelf boeiend vindt.
Dan ga ik het doen over Barabbas, die in de gevangenis zit te wachten zonder dat hij idee heeft wat er buiten op de plein gebeurt. En dan vertel ik van, stel je voor, het is donker. De gevangenissen toen waren niet de gevangenissen van nu. De ratten die lopen over de vloer. Misschien water tot aan je enkels en het is koud en je zit daar helemaal donker. En opeens hoor je geluid en het wordt steeds harder en harder. En dan denk je van, wat gebeurt er buiten? Je probeert iets mee te pikken. Hey, cipier, wat gebeurt er? Wat is dat? Wat is dat voor lawaai? Hou je kop, man, hoor je dan. En op een gegeven moment gaat de deur open en word je meegenomen naar buiten. Geen idee wat er gaat gebeuren. En opeens licht in je ogen doet pijn, want je bent in het duister geweest lange tijd. En dan sta je zomaar op een plein met heel veel mensen. Dan zie je een man staan, helemaal bebloed, gemarteld. En dan wordt er gevraagd, wie zal ik vrijlaten? Barabbas? Mij? Of die man daar? En dan denk je misschien, ja maar die man is zo toegetakeld, die heeft waarschijnlijk iets veel vreselijks gedaan. En dan roepen de mensen, ja, laat Barabbas vrij. Dan denk je van, nee, dit zal toch niet waar zijn. En zo wordt trouwens Barabbas de eerste persoon die aan lijve ervaart wat het is, dat Christus in zijn plaats gekruisigd wordt. Kijk, wij vertellen dat door en het is moeilijk om te begrijpen van, ja, in mijn plaats voor mijn zonde gestorven, hoe voelt dat dan? Wat is dat dan? Is moeilijk. Maar Barabbas heeft letterlijk vrijheid ervaren. Hij mocht gewoon vrijuit lopen omdat Christus gekruisigd werd. De eerste mooie voorbeeld, vind je niet?
Ja, prachtig. Maar wat doe je dat mooi? En wat betekent Jezus voor je?
In de eerste plaats mijn vriend. Maar ook degene die voor mij stierf, zodat ik leef voor hem. Dat heeft consequenties. Dat betekent dat mijn dagelijkse leven anders is, omdat hij gestorven is. Maar hij is ook de koning wie ik wil dienen, want hij is het waard.
Over 3 dagen vieren we kerst. Een kindje in de kribbe en kerstversieringen, kersteten enzovoort. Naar het kruis,
ja.
Dat is nogal een weg, hè?
Ja.
Voor Jezus, maar ja. Ook voor iedereen. Ja. Even, hoe kijk jij tegen de kerstdagen aan? Over een paar dagen is vieren we kerst.
Nou, dat is sowieso hoor je eigenlijk elke dag te beseffen en stil te staan bij het kindje Jezus, die later natuurlijk onze koning wordt en is. Dus kerst is een periode dat je juist extra nadruk daarop kan leggen. En ook mensen die dat normaal gesproken niet beseffen, nog eens misschien bij de hand kan nemen, mee kan nemen naar een kerk of gewoon uit kan nodigen bij je thuis om met ze te eten, gezellige tijd te hebben. Om dan ook zo te vertellen over wat de echte betekenis is van kerst.
Want hoe vier jij je kerstdagen?
Dit is mijn eerste kerst dat ik getrouwd ben. Dus ik kijk er naar uit om te smullen van het lekkere eten die mijn vrouw voor me gaat maken. Nee, samen met mij. En dan ga ik het gewoon met mijn familie, ouders en nu dus met haar erbij. Fantastisch.
Knappe vrouw heb je uitgekozen.
Ja, dank je. Ja, mooiste vrouw van de wereld.
Ja. Na kerst gaan we verder, want dan begint het nieuwe jaar. Het nieuwe jaar zeggen we altijd nieuwe uitdagingen, gepaard met voornemens. Nou ben jij een briljante jonge arts, maar je schuurt ook tegen de politiek aan. Daar heb je ook ambities.
Ja, absoluut. Het heeft wel ergens diep van binnen wel mijn hart. Alleen ik wil er nu niet meteen fulltime ermee bezig gaan, omdat ik geloof dat je als politicus of iemand die iets te vertellen heeft, ook eerst je sporen in de maatschappij moet verdienen. Ik moet eerst weten waar ik het over heb. Dus daarom blijf ik op de achtergrond. Ik wil wel graag groeien in de politiek en aan mijn kansen grijpen als het zover is. Want absoluut, ik ga het doen.
En je wilt het liefste minister van?
Volksgezondheid worden.
Ja.
Maar weet je, sommige mensen zeggen van ja, is dat mogelijk? Een eerste generatie allochtoon, kan dat? Weet je, menselijk gezien niet, nee. Maar was het mogelijk voor Jozef in Egypte om onderkoning te worden? Nee. Was het mogelijk voor Daniel om de rechterhand te worden in Babylon? Nee. Wat voor mensen niet mogelijk is, is voor God wel mogelijk. Waarom niet?
Waarom niet? Hey, ongelooflijk bedankt. Je bent een talent. Ik vond het een vreugde om je te mogen interviewen. Ik geniet altijd van jonge, enthousiaste mensen. En zometeen spreekt onze jonge koning Willem-Alexander het volk toe tijdens de kerstrede, wat zijn moeder ook altijd zo fantastisch deed. Maar nu geef ik het podium aan jou, want je komt tenslotte uit het land wat het eerste christelijke land ter wereld was, Armenië.
Ja, daar ben ik trots op ook.
Ik ook.
Mooi.
Armeniërs zijn een mooi volk.
Ja.
Ga je gang.
Ja, mijn wens, maar ook mijn gebed is dat een ieder Nederlander hier tijdens deze kerstdagen niet alleen naar de verseringen kijkt, maar daar doorheen kan kijken naar waar het echt om gaat. En vaak korten we kerst af met Xmas, Christmas. En X staat voor onbekende. En weet je, kerst is niet onbekend. We weten om wie het gaat, namelijk om kindje Jezus. En mijn gebed is dus dat elke keer als we Xmas zien of Christmas zien, dat we denken aan de persoon erachter.
Dankjewel. Ik wens jou met je Suzanne en al je vrienden en familie en kennissen, net als alle kijkers van Hour of Power, hele gezegende kerstdagen. Het is ook fijn om te weten dat we eerste kerstdag van 8 tot 9 en van 9 tot 10 uitzenden. Dan met een speciale kerstuitzending. En nu heb ik nog een vraag aan u, want als u elke week hebt genoten van de programma's dit hele jaar, dan zou u ons misschien willen helpen.
Thank you for watching the Hour of Power today, for inviting us into your homes. It means the world that you have brought us into your place and listened to us and worship with us. The Hour of Power is such an incredible thing. It changes lives. We get letters, emails, phone calls from people every day who say, my life has been radically transformed because of this program. It makes me and our whole team feel like we're part of something bigger because we're changing lives. You know, if you support and you've gotten behind the Hour of Power, you're a part of that too. If you've given money, if you've written to us or liked us on Facebook or Twitter, if you've prayed for us, you're a part of what we're doing because it really does take a village to make Hour of Power thrive and succeed.
Geeft Hour of Power u iedere week steun en hoop? Bent u nog geen donateur? Word dan nu donateur en ontvang het nieuwe boek van Bobby als welkomstgeschenk. Het Koninkrijk van God is nu en u kunt daarin leven.
Your life right now is affecting history. The way you've lived, what you've done in life is totally connected. I want to live for something bigger and more meaningful.
Dit najaar hebben we 1000 nieuwe donateurs nodig om onze uitzendingen mogelijk te maken. Al vanaf €5 per maand helpt u ons om elke week Gods boodschap van liefde te verkondigen. Helpt u ons, we hebben u nodig. Word nu donateur. www.hourofpower.nl of bel 035 538 0588.
Greg, it's so great to see you again. Thank you for coming, and we're so happy that you're visiting with us. As I see you playing the harp, I'm thinking of like King David and others who harp was central to their spirituality, their faith,
and their
worship. Is that how it is for you?
Yeah, I was saved when I was 28 out of a life of alcoholism and drug abuse and just a horrible, wretched life. And I was successful in the music world, but you know, in that kind of a condition, you're just miserable. But the Lord saved me, healed me, delivered me, called me to the ministry, and called me to music ministry. And now, when I praise the Lord with a harp, all is well with my soul. I mean, it's just a total different lifestyle, and now it has real meaning for me.
That's amazing. So, and actually, that's part of what I'm speaking about today. As I hear you talking, that it sounds like you had something missing in your life that you tried to fill with alcohol, and now you're filling with worship of the Lord and with music and glorifying Christ.
Oh,
is
yeah.
Is that right?
Yeah, when I look at people, people need the Lord. It's just that simple. I mean, you know, you think, well, what's wrong with people? Well, people need the Lord,
yeah.
Right? My mom can tell you know, until my son met the Lord Jesus Christ, no sabe. I mean, just not happening. But with Jesus, now I have a beautiful wife and 3 grown kids and a brand new grandbaby boy named Levi.
All right.
Hi, Levi.
Well, great, Greg. We're so glad that you've come, and we're so happy to hear you play the harp for us. Thank
you. Bless you.
Thank you. I give you the honor. In Jesus' name. Amen. Bless you all. We sure love you. Bless you, brother.
Thank you, Greg. What a testimony. Tchaikovsky, that's the best.
I want to begin with a conversation I have been having with my wife, Hannah, for several weeks now. We have two kids, little kids. Haven is my oldest daughter. She knows what Christmas is. Now she knows what presents are. And, of course, I have a baby who's Robert the Fourth. My dad calls him R4. He goes by Cohen, which is his middle name. And so we have these two kids, and now we're starting to ask new questions that we haven't asked before. And a big question Hannah and I, my wife and I, are debating about is Santa. Maybe you as parents, if your parents have had this conversation or are familiar with it, should we do the Santa thing? You know, should we pretend there's a Santa and do the cookies and have the thing? You know, we're very worried about a couple of things, like, does promoting Santa and sort of lying to your kids make it like you're lying about Jesus or your faith or some of the other things? And what's even worse, actually, in a way, is does promoting Santa then promote the consumerism of Christmas? The sort of like Christmas is all about what I get, not what I give. That Christmas is all about trees and presents and Santa, and it's not about Jesus and all of these other things. I mean, that tends to be the sort of ongoing trend as Christmas seems to become more and more of a secular holiday in our society. So we're kind of like worried about what should we do with Santa. The crutch of this is what I said earlier, how Christmas is more and more losing its true meaning, which is an act and a moment of real worship and thanksgiving for the fact that the Word of God became flesh in our midst in the person of Jesus Christ. And how Christmas, we feel, and maybe this is in our idealism, we feel has gone from, over history, being a time of ecumenical worship, celebration, joy over Jesus, to being Black Friday, competitiveness, consumerism, hurry, worry, arguing. And I think it's a sign of something broader in our society and emptiness of voice, this consumerism. And so today I'm going to talk about the Canticle of Simeon, one of the Christmas stories. But before I get there, I want to evaluate this in our society. I want to ask a question. Have you ever asked yourself, looking at yourself, at thyself, why am I this way? Why do I need to always have the TV on? Irony, I know we're coming through television to millions of people, but why do I always need to have the TV on? Or why must I always have the most presents for my kids? Why do I totally pour myself into work in a way that's negligent to the things that are actually important in my life? Why am I always needing more? Why am I always in a hurry? Why am I so afraid of being bored? And I hope to answer that question this morning. I want to answer it with a story called The Canticle of Simeon. It's in the Bible. It's in Luke chapter 2. Jesus has just been born. He's only a couple of weeks old. He's going to the temple to be dedicated in his purification rites according to the law of Moses. And Jesus' parents, Mary and Joseph, are bringing the baby into the temple, which last week we learned was a huge, mammoth structure that was the center of Jewish spirituality and theology and so on. And they brought this baby there for these purification rites. Well, there was this man. His name was Simeon. And the Bible says that he was a man who knew God and was familiar and touched by the Holy Spirit. You get this image of a man who is sort of constantly in prayer and worship, a man who really knows the Lord and loves the Lord. And for some reason, God made a promise to this person, Simeon, that before he dies, he would lay his eyes on the Messiah. Simeon is now in this story a very, very old man. And probably close to death because of his old age, I suppose. And he's sitting in the temple, maybe there to take part in worship somehow, or to study the Torah, or to pray. And it's probably just like every other day. He doesn't know it's going to be a special day. You get this feeling that Simeon has been waiting for 20, 30, 40, maybe 50 years. Maybe the promise came when he was a young man. Maybe he used to write about it and think about it. What will the Messiah be like, and how will I know when I see him? One day he's sitting there in the temple, or standing, who knows, doing something. It's probably not significant. And then he sees it. The baby, Jesus. He sees it somehow across the temple, and you can imagine the feet. Somehow he knew. He saw Jesus, and it was like his heart and his whole body, his whole soul was aflame. And he came across and he knew, somehow the Holy Spirit revealed to him, he knew that he had laid his eyes on the Messiah. And the story says that he takes this baby and he holds it up and he glorifies God because Christ has come into the world. And he says to the Lord, I can die now. He says, I can die because I've experienced everything that it means to live by just holding and laying my eyes on Jesus. I've experienced the total, complete fullness of life. The exact famous poem called the Canticle, or the Song of Simeon, some called the Nunc Dimittis, he says, Lord, now you are letting your servant depart in peace. Or some say, Lord, now I can die, now I can leave in peace, according to your word. For my eyes have seen your salvation. Which is a wordplay, by the way, because Jesus means salvation. So he actually said, my eyes have seen your Jesus, that you have prepared in the presence of all peoples a light for revelation to the Gentiles and for glory to your people, Israel. It's such a touching song that this man experienced everything he needed in life, that he was completely, existentially satisfied because he held in his hands the actual person and baby of Jesus Christ. The promise that God had made to him was delivered. He said, now I can die. I want to be like that, don't you, with Jesus? I want to be like that kind of a person that says, I've experienced Jesus, and I truly know what it means to have lived. This song, what Simeon just said, becomes a famous compline hymn, and in some traditions a Christmas hymn, that the church would sing the same thing. Lord, now I can depart in peace because my eyes have seen the coming of your salvation, or the coming of Jesus. And this became a rhythm, a song that the church would sing. What does it mean to be satisfied, to be fulfilled, because you know that Jesus fills the deepest need of every human being? And Jesus does. It's what Greg was just saying at the harp just a moment ago. Everybody needs the Lord. Needs the Lord. Not once. That there is built in the heart of every human person a vacuum, a hole, and shaped in the way of God that needs to be filled with the Lord. This famous word, this God-shaped hole, or this vacuum, is a term coined by a famous mathematician, philosopher, and particularly theologian named Blaise Pascal. Blaise Pascal in the 17th century is famous for inventing the concepts of pressure, of vacuum. He invented the calculator, the probability theory, Pascal's law, Pascal's triangle, so on and so forth. One of the most famous scientists and mathematicians of all time. Pascal decided that he wanted to devote his life to the Lord because of this thing called Pascal's wager, where he thought, essentially, if God exists and I don't believe in him, I'm in trouble. If God doesn't exist and I do believe in him, I'm not in trouble. Does that make sense? So, like rationally, mathematically, he decided, I'm going to choose to be a Christian as sort of like risk management. Kind of a funny thing. And so he decides to become a Christian, but it's lacking something. He has a sort of mathematical formula. And so he tries to do all the right things, read the right books, go to church, do these right things. And nothing really seems to happen according to the sort of mathematical decision. And so he has sort of like a 5 years where he sort of walks away from the faith and questions a lot of things. And then he has a remarkable experience where he claims that he had a vision of God. And then he becomes one of the most powerful men of God in history. And he writes the famous Pascal's Pensées. And in it he says, I realize that within every human being, there is a vacuum, which is something that he measured and studied as a mathematician. There is a vacuum. There's a huge sucking sound in the side of every single person that will draw anything into it. But that vacuum can only be really filled with God. And when we don't put God in that vacuum or that God-shaped hole, we try and stuff other things into it, like food or drink or television or stuff or relationships or people or friends. It can be music. It can be anything. It can be good things. And we prefer and destroy our lives by over-consuming things, by trying to shove things into that hole. And it cannot be filled, my friends, with anything but the love and goodness and fellowship of the Lord. Augustine, who was a big influence on Pascal, said the same thing. He had the same type of thing where he said, okay, I'm going to just try and follow God. And he couldn't really do it. And he backslid. And then he tried ascetic stuff. And he even mutilated his body and did all these crazy things. And then finally, he just had a worship experience. It was so much more simple and gracious than he'd wanted it to be. And he said a very similar thing. He said, our hearts are restless until they rest in Him. Our hearts are restless till they rest in Him. And that is really the thesis of my message this morning. Is that we as human beings, no matter who we are, young and old, rich and poor, we try our hardest to fill that hole with stuff, with things, with people, with experience, with distractions and hurry. And it cannot be filled with anything but the Lord. But God, you see, God can fill that deep hole through Christ Jesus. That's why the first commandment is, have no other gods before me. You see, you have God as God and no other idols, and other things start to sort of fall in place. And so if you have God in the center of your life, it's okay to be rich or poor. It's okay to have good things in your life because you don't pervert those things and make them number one. But those things bless you and bless others, and they become healthy. We need to become people who then know Jesus. I mean, really know Him. We make this mistake of not understanding the difference between a fan and a friend. And we need to be friends with Jesus, friends with the Lord. A great example, and I've told this before, is the story of like how many people come up to me and talk to me about my grandpa. They are fans of my grandpa. I know many of you are fans of my grandpa. He deserves to have fans. He is a very smart and cool guy. But they will come up to me, people will come up to me and tell me things about my grandpa I have never heard. They can tell me where he was born, what his first, second, and third church were. They can tell me his middle name and his birth date. They can tell me, some of them, where he was a year ago. They know all sorts of facts about my grandpa that I didn't know. And I hear these interesting facts about him, and I shrug my shoulders, and I say, oh, that's very interesting. But do they know him? No. I mean, I know my grandpa because I grew up with him. People say, what's it like growing up a grandson of Dr. Shuler? And I don't know. I mean, it's just my grandpa, you know. Honestly, a lot of the fan stuff is very silly to me. And so I know my grandpa because I spend time with him, or I have spent time with him. You see what I mean? So knowing someone is not about knowing facts about them, and this is related to God. In the Western world, sometimes we think, okay, I want to draw and be closer to God. And so I meet people all the time who are fans of God but are not friends with God. They can tell me everything about the Bible. They can tell me doctrinally about God's uncreated essence, and he's omnipotent, omniscient, omnipresent, immutable, impassible, and so on and so forth, right? And they can just tell me all sorts of facts about the God, but their heart is empty. They're whitewashed tombs. They're cups that are dirty on the outside, dirty on the inside, but clean on the outside, and they don't know the Lord. And of course, you can know those things about the Lord, and it's not bad, but do you see what I'm getting at? We so often miss the fact that it's worship, total glorification of God, that fills that hole. And that love of God surpasses all knowledge. And when we worship God and we glorify Him, that is when we experience what we were created to do. If you worship, it's not about you. It's about God and glorifying God. That's what it means to get it right. To glorify God and say, I'm going to glorify God, for me is like saying, I'm going to help this hurting child so that I can have good feelings. You see, it doesn't work that way. Worshiping God means, Lord, life, what it means to live, it's all about you. And then if you become a person that can worship God, now your life, all the other things in your life, those things that have been toxic, now can bless your life and bless others, because you no longer try and shove those other things into that God-shaped hole. God has called us to be like Simeon, to be able to sing the canticle with honesty and to say something like, I truly know what it means to live, and now I could even die, even today, and die with a smile on my face because I've experienced Jesus. Jesus is at the center of my life. He's the totality of my being. He's everything that I'm about. And when we do that, our lives become very different. Because you see, to be human is to worship. And if we worship Christ, everything in our life falls in line. That's why Jesus says, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these other things will come to you. Let's pray. Lord, we're so thankful, and we give you glory. Father, you've given us this life. You've given us our friends. You've given us every breath. You've given us this building, and you've given us the mountains and the sky and all that it is to live. And so we say this very simply, Lord, thank you. Thank you, God. Thank you. With total gratitude, thank you. Thank you. Thank you, God. Thank you, Lord. We're so thankful for life, for all that you've given us. It's in Jesus' name we pray. Amen.
Thank you.
And now, may the Lord bless you and keep you. May the Lord cause His face to shine upon you and be gracious to you. May the Lord lift His countenance upon you and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Amen.
Have a great week.
Ik hoop dat iedereen genoten heeft van deze uitzending net voor de kerstdagen van Hour of Power. En ik besef dat er heel veel kijkers zijn van Hour of Power die als een berg opzien tegen de komende kerstdagen. Omdat je die misschien alleen moet vieren of dat je iemand verloren hebt of een ziekte onder ogen moet zijn. Misschien in de gevangenis zit of in een bejaardencentrum en naar het einde van het leven moet toeleven. En het is niet makkelijk gezegd, maar één ding weet ik zeker. Want een kind is ons geboren en een zoon is ons gegeven. En men noemt zijn naam Wonderlijke Raadsman, Sterke God, Vredevorst en Vader der Eeuwigheid. En die Vredevorst is voor ons gekomen, dat geloof ik met heel mijn hart. Wij nemen afscheid. Aanstaande woensdag hopen we weer te zijn met een speciale kerstuitzending vanuit de Crystal Cathedral. En als gast bij Hour of Power Nederland, Clara Sies. Ik ben heel trots op deze vrouw. Een Joods meisje wat op zoek ging naar de Messias, naar het kerstkind. Uit nood geboren startte zij de Voedselbank Nederland. Ze is daarvan de oprichter, samen met haar man. En Hour of Power inspireerde haar. Een bijzonder kerstverhaal in Hour of Power. Hour of Power. Blijf kijken naar onze uitzendingen. Blijf in contact met ons via www.hourofpower.nl. Wij vinden het fijn om veel voor onze kijkers te betekenen, want u geeft ons ook zoveel terug met uw liefde, met uw gebed en met uw medewerking. Een hele goede zondag toegewenst en graag nogmaals tot eerste kerstdag bij Hour of Power.
Mercy is on those.